Welkom bij de Technoloog nummer 185. Herbert, welkom.
Hallo.
Hoe gaat het?
Ja, het gaat prima. Goed.
We gaan het hebben over PSD 2 met Simon Lelieveld. Simon, jij bent Director Regulatory and Compliance Consultant Payments and Blockchain.
Ja, alsjeblieft.
All right. Ik had het zo mooi in termen. Oké, waarom PSD 2? Dan wil ik eerst even uitleggen. Lang geleden, toen het nog niet bestond, toen las ik ergens over PSD 2. En dat, je moet eerst vertellen waar het voor staat.
Payment Services Directive.
Yes. En er was dus een vanuit de Europese Unie wilden ze innovatie stimuleren tussen banken en fintechs. En dat moest komen. Toen hadden ze, nou, als we dat doen, weet je, dan krijgen we alle banken, gaan we combineren. Nou, dan wordt de wereld, gaat er een stuk mooier uitzien. Jij gaat veel beter uitleggen, maar dat was mijn initiële bron van fascinatie. Hoe gaat dat gebeuren? En toen duurde het heel lang voordat het kwam. En nu hebben we het al heel lang. Hoe lang
en er
hebben
waren ook protesten tegen.
Protesten.
Hè, banken gaan onze gegevens prijsgeven.
Daar gaat het allemaal hier over hebben. En toen, nou, heel lang, uiteindelijk. Wanneer kregen we het toen in Nederland?
2019, februari 2019 in Nederland.
Precies. Ja? Nou, en nu hebben we het. Ik merk er niks van. Maar wat ik ervan ga merken, krijg ik ook te horen. Nou, dat is mijn fascinatie. Dat is even de inleiding. Oké, Simon, gelijk vertellen. Waar staat PSD 2 voor? Die afkorting heb je. Wat is het?
Nou, PSD 2 is, zoals de naam het aangeeft, eigenlijk een sequel van een hele spannende film. We hebben natuurlijk een PSD 1. Dat is een return of the PSD. Dus de PSD 1 was zo succesvol dat ze dachten, dat moet nog een keer 2
eigenlijk?
Dat heb ik, ja. Nee, daarom. Dus laten we bij 1 beginnen. Even om het simpel te maken. Dan gaan we gewoon 20 jaar terug in de tijd. En dan hebben we de euro. Dan hebben we opeens de euro contant in ons handje, zeg maar. Fysiek. Ja. Maar het betaalt. Betalingsverkeer in Europa is dan nog steeds per land georganiseerd. En er worden enorme tarieven voor gevraagd. De Europese Commissie is het eigenlijk zat. Eigenlijk is het terugkerend verhaal dat de Europese Commissie is het zat hoe banken monopolistisch opereren. Dus 20 jaar geleden zeiden ze, ja, dat internationaal betalingsverkeer van jullie, dat is allemaal veel te duur, veel te kostbaar. Pas boom, jullie moeten voortaan binnenland, buitenland betalingsverkeer moet even goedkoop zijn.
Nou, dat is top, toch?
Goeie deal.
En de banken hadden ook van, ja, weet je, als je een beetje moreel nadenkt, logisch.
Dat is weer een verhaal apart. Maar in ieder geval, het was wel duidelijk dat het daar naartoe moest gaan.
Maar voor de consument, de burger, long overdue. Hè?
Nou ja,
die hoge tarieven.
Die hoge tarieven zeker. Ja, dat was duidelijk een soort kartelspel. Want er waren al best slimme oplossingen 10 jaar daarvoor. Maar die zijn allemaal weggeduwd door de banken. Want zolang je nog goed kan verdienen aan het internationaal betalingsverkeer, blijf je dat even doen, zeg maar.
Ja.
Hè?
Ja.
Nou, daar stonk de commissie niet in. Die sloeg met de vuist op tafel. Gelijke tarieven.
Welk jaar?
2000 om precies.
2000?
Ja, 2000.
Toen de euro rond die euro.
En vervolgens kreeg je een hele discussie van, maar hoe ga je in hemel al die verschillende technieken uit al die landen aan elkaar knopen. Dus je krijgt een technisch project van hoe ga je die standaard maken.
Ja.
En de banken dachten ook, nou weet je wat, we hebben de Europese Commissie tukt. Zeggen we, maar dan moeten jullie ook het juridisch raamwerk harmoniseren. Al die regels in Europa. Dus ze dachten zo van, nou, dat lukt ze nooit. Dus dan zijn we nog weer verder. Maar dat is het eerste waar ze op zaten te wachten in Brussel. Want de grap is, in Brussel is de dynamiek als volgt. Brussel wil graag de macht. En als dan een grote groep internationale banken zegt, er moet Europese regelgeving komen, dan zegt Brussel, goed idee. De grote banken staan achter ons. En dan pakken ze die bevoegdheid zo uit die lidstaten naar Europa toe. En dan kan Brussel in die regelgeving opschrijven wat ze altijd al wilden. En wat ze wilden was trouwens, op het allerlaatst werd er in die PSD 1 werd er gezegd, nou, dus je moet in de PSD 1 staat, er komt betalingsverkeer uniform in Europa. Ja. Althans, dat is de onderliggende aanname. En er staat eigenlijk, als je betalingsverkeer doet, moet je netjes gereguleerd zijn. Dus of je nou een geldtransactiekantoor bent dat geld over de wereld slingert, of een bank of een alternatieve provider. Het was namelijk soort de agents van de wereld. Die waren een soort alternatieve providers, geen banken.
Die bestonden toen ook al?
Die bestonden toen al. Dus dat werd duidelijk dat die een aparte payment institution moesten worden.
Ja.
Dus de businessline betalingsverkeer werd gedefinieerd. Er werd consumentenbescherming gedefinieerd. Consumentenbescherming in de contractvoorwaardensfeer. En het laatste deel, daar stond, je mag niet valuteren. Dus je mag niet even centjes pakken van het vasthouden van dingen. Je moet heel snel moet je overboeken. Dus daar zaten gewoon een aantal politieke goodies in.
En ook bepaalde technologieën die toen ook al uitgerold moesten worden?
Nee. Het was heel nadrukkelijk technologisch neutraal. Dus er is heel zorgvuldig naar de definities. Ik heb vrij dicht op dat proces gezeten en heel veel meegedacht over hoe kan je nou definitie zo maken dat het niet technisch verouderd. Want anders dan klink je jezelf vast op de techniek van nu. En dat is een van de fouten die bij PSD 2 gedeeltelijk is gebeurd.
Precies, hadden die API's, maar dan komen we zo op.
Dat is een ander verhaal. Dus de PSD 1 was eigenlijk de grondlaag, juridisch.
Alleen maar juridisch.
Juridisch, maar daarmee is voor heel Europa duidelijk wat de spelregels zijn. Je moet snel overboeken, netjes de consument beschermen. En overal moet iedereen netjes een vergunning hebben.
Ja.
En succes met je Europese betalingen.
En dan ben ik heel benieuwd, omdat je dat zo zegt, op het gevaar af dat we dan heel ingewikkeld worden. Als die formuleringen technologisch neutraal zijn, ja, kun je dan eens een voorbeeld geven van in welke bochten je moet wringen?
Nou, of welke bochten je niet moet wringen. Als je kijkt, ja, naar de definitie van payment instrument, dan is dat zodanig geformuleerd dat het een kaart en een pincode kan zijn. Of dat het een dubbele codelijst kan zijn. Dat de techniek dus niet uitmaakt. Dus, ja, dat je op achter het internet kan zitten. Accept, ja, Giro, Incasso. Het voldoet allemaal aan, ja, die
het
definitie.
Woord payment instrument, dat zegt het eigenlijk al.
Nou, payment algemeen instrument is gedefinieerd als een techniek of een set of procedures.
Juist.
En door het zo te formuleren, bied je heel veel ruimte aan alle smaken die er zijn. Ja. En dat, dus daar zitten best goede, in de kern zitten er mooie en goede definities in. Dus dat is best een goede basis.
Ja, dus de enige verandering die ik dan zie, het was 2001. PSD1 was geïmplementeerd.
Ja, die kwam wel in 2009.
Maar daarvoor, als ik dan naar Duitsland geld overmaakte, dan, ja, pakte de bank daar 7% bij op. Of 6, ja, veel. Waarschijnlijk.
En dat werd gewoon de binnenlandse kosten, dus kostte je eigenlijk niks.
En toen was dat weg. Na, precies. Ja. Na PSD. Dus alleen de bank had gewoon minder marge. Dat was
en dan officieel is dat die kostentruc, die zat niet verstopt in de PSD. Maar dat was een ander regeltje van de Europese Commissie. Dus dat was in een andere regeltje verstopt.
Klaar.
Links dat regeltje over die kosten. En aan de andere kant kwam die PSD. Want het duurde uiteindelijk toch inderdaad best wel lang, hoor. Om dat goed juridisch te regelen. Die techniek op orde krijgen was ook best ingewikkeld. Dus je bent dan in 2009 voordat je die PSD1 hebt. Hè?
Ja, maar welke techniek? Dat, want die techniek
was neutraal.
Die lokale
techniek. Dus al die landen, al die banken uit alle landen moeten met elkaar gaan praten over, ja, hoe doe jij je betalingsverkeer? Hoe doe jij een incasso? Nou, ik doe hem zo.
Ja, maar dat deden ze toch al? Alleen ze moesten die marge weghalen.
Ja, maar ze moesten ook de techniek harmoniseren.
Moet ook werken.
Ah, dat was de grap. Ook de techniek zou
bank in Macedonië.
Ja, maar dat was al zo. Alleen er zat nu een marge op. Ze moesten alleen, dus zeg maar, plus 7% moesten plus 0.
Nee, maar dat is het dubbele spel. Het was dus het juridische gedeelte, terwijl daarnaast een technische harmonisatie plaatsvond.
Toch wel. Oké.
En dus die technische harmonisatie creëert schaalgrootte, noem maar op, ook nog weer allerlei problemen. Maar je harmoniseert gelijktijdig het juridische spelregels en de techniek.
Ja.
En dat duurt dan wel even.
En wat dan precies in de techniek hebben ze veranderd toen?
Jij hebt een IBAN gekregen.
Ah, dat was dankzij
PSD1. Van PSD. Precies.
Mooi zeg.
Dacht al.
Nee. Dus PSD1 is eigenlijk fantastisch. Maar toen ontstond er, ik wil even verder.
Ja?
Toen ontstond er toch een.
We moeten naar de sequel.
Ja, daarom. Dus maar, ja, daarom is de sequel.
Nog maar 53 minuten.
Nou, wacht even. Nu we toch verder gaan. Herbert, hè, die heeft een notebook gekocht. Nee, een Chromebook gekocht.
Ja.
En die ben je
aan het op.
Die ben je aan het ontgoogelen. Nee, even tussendoor, ja. Herbert, kom erop.
Ja, nou ja.
Even een update.
Ja, gezellig.
Zeker. Ik had dus een aantal dingen al gedaan. Hè. Ik had andere browser, andere zoekmachine enzovoort. Verschillende dingen. En toen dacht ik, hey, maar is het eigenlijk niet mogelijk om zo'n Chromebook te gebruiken zonder je Google login?
Ja.
Want dat zou natuurlijk ideaal zijn. Nou, er zijn verschillende mogelijkheden die ik eigenlijk meteen heb afgewezen. Eén is, je kunt op je Chromebook via een hele procedure kun je Linux installeren. En dan ben je eigenlijk meteen klaar. Ja, hè? Want dan
precies,
kun je gewoon met de Ubuntu of iets dergelijks. Ja.
Is dat gelukt?
Dat kan, heb ik niet geprobeerd. En dat heb ik niet geprobeerd omdat ik denk, dat is eigenlijk niet eerlijk. Dat is eigenlijk vals spelen. Want een computer met Linux gebruiken, dat kan zo ook wel. Heb ik alles gedaan. En dat beviel mij trouwens niet.
Nee.
Maar de sport is natuurlijk om een Chromebook te ontgoogelen.
Ja.
Nou, dus toen ben ik nog even teruggegaan. Want ik zei de vorige keer tegen jou. Je kunt volgens mij, als je voor het eerst inlogt, dan kun je nog een ander account maken dan een Google account. Dat dacht ik. En ik weet ook dat bij Windows bijvoorbeeld kan. Hè. Ik gebruik mijn Windows laptop hier zo. Die gebruik ik niet met een Microsoft account. Maar gewoon met een zelfverzonnen toegangsnaam en wachtwoord. En Microsoft, ja, ze zullen mij wel op een of andere manier herkennen. Maar niet, ze identificeren dat niet met mijn Microsoft account. Ja. Dat is wat anders. Nou, blijkt dat je op elk moment trouwens een Chromebook ook kunt gebruiken met een gastaccount. Alleen dan kun je,
mag je minder,
niks anders behalve een beetje browsen.
Ja.
En je kunt zoeken, je kunt een paar dingen doen. Maar eigenlijk heel weinig.
Ja, maar welke voortgang heb je deze week nu gemaakt?
De voortgang die ik heb gemaakt is,
daar gaat
ik ben dus teruggegaan.
Ja.
En ik heb nu mijn Chromebook in gebruik genomen met een heel ander. Ik heb gewoon een nieuw account gemaakt.
Ja.
Dat niet gelijk is aan het Google-account dat ik ook gebruik voor Gmail en dat soort dingen. Dus leuk detail. Je moet dan een voornaam en een achternaam maken. Hè? En ik zal met Google luistert natuurlijk mee. Maar mijn voornaam is Ont en mijn achternaam is Google.com. Ja, nou ja. En toen dacht ik, ik vraag ook het e-mailadres ontgoogle@gmail.com.
Ja, ook.
En omdat dat een rare combinatie, ik dacht, dat is vast nog niet bezet. En dat mocht niet. Ik denk toch dat ze alle e-mailadressen waar Google in voorkomt. Google net, dus ik heb nu ontgoogle@gmail.com. Iedereen kan me mailen op dat adres. Dat zal vast gebeuren. En ik weet niet of ik dan antwoord geef. Maar zover ben ik nu dus dat ik als gebruiker van mijn Chromebook niet herkend word als de Herbert Blankenstein die zij kennen van mijn normale Gmail-account.
En wat is je volgende stap?
Nou, eens even grasduinen in de dienst. Ik kijk of ik nu, als ik wil, mijn normale Gmail toch kan ophalen. Ja. Hoe ik dat dan doe. Google Maps gaan gebruiken zonder dat ze mij kunnen herkennen. Ik weet nog niet precies hoe ik verder ga. Kijken hoe ik aan een fatsoenlijke adressenlijst kan komen, bijvoorbeeld.
Ja.
Nou ja, dus er zijn genoeg programmapunten die je kunt proberen uit te voeren.
Heel goed.
Kijken hoe ver ik daarmee kom.
Mooi. Nou, Simon, dat was even intermezzo.
Ja, nee, heel goed. Ja,
dus
kijk, PSD
en PSD2.
Dat kan zomaar gebeuren.
Ja, ja. Precies.
Dit is de sandwichformule. Ja, dat is prima.
Ja, oké, we gaan door, hè.
Ja.
Want we hadden dus die PC, alles ging goed. Maar het ontstond.
Zeker, ja.
Ja, het was fantastisch. Ik kreeg een IBAN-nummer en jij ook. En Herbert ook. Maar toen ontstonden er toch fricties in de samenleving. Want
ja, dat denk jij. Jij denkt dat er frictie op innovatie
moet wel,
is.
Want anders ga je geen verandering invoeren.
Kijk, we kunnen een tranentrekkend verhaal houden over innovatie. Hoe we dat bevorderen met regelgeving.
Maakt het wel spannend, hè? Want dit is een sequel. Dus
en dat
wel
is ook zo. Dat is ook helemaal waar, namelijk. Nee, maar goed, oké.
Het is in ieder geval wel het verhaal dat wordt verteld rondom PSD.
Ja, precies. Het was echt.
En daarom is het goed om even toe te lichten dat natuurlijk gewoon de shit in de etalage is.
Aha.
Het gaat helemaal niet over die innovatie.
Daarover
dat was gewoon niet waar.
Op een heel andere manier. Je kunt op een andere manier naar regelgeving kijken. En laten we dat doen, want dan heb je wat beter in de gaten wat er daar misgaat met die PSD2.
Ja, maar ik wil nog eerst toch echt weten, waarom kwamen ze met PSD2? Was dat echt had iemand verzonnen in Brussel?
Drie redenen.
Ja, kom maar op.
De eerste. De Europese Commissie houdt van sequels. Als je een PSD1 hebt.
Dat is een slechte reden.
Nee. Dat is de keiharde dynamiek van de politiek. Europa hadden het PSD1 gedaan. Die hebben dan een wensenlijstje wat ze niet hebben kunnen binnenhalen. Staat klaar. En er hoeft maar iets te gebeuren. Of ze zeggen, oh prima, hele goede reden om PSD2 te doen. Ja. Ze hebben altijd nog dingen achter de hand. Dus hun redenering was, ze hadden die PSD1 als een beetje beperkt gehouden tot een beetje Europese landen. Ja, maar ze wilden eigenlijk heel Europa doen. Oké, in de pocket, zodra er zich een kans voordoet, leggen we die op tafel.
Dus
dat was één. De Europese Centrale Bank gaat eigenlijk helemaal niet over ons betalingsverkeer met pinpasjes en zo. Die gaan, dat is voor de lokale centrale banken en de toezichthouders. Daar heeft de Europese Centrale Bank geen bal mee te maken.
Code Kort, Kees de Kort, neem ik kwalijk, zegt altijd, ze hebben maar één taak, dat is de inflatie.
Exact.
Ja.
En er is een permanent touwtrekken tussen ECB en lokale centrale banken over wie is nou de baas over dat betalingsverkeer voor de kleine man. Laat het zo maar zeggen.
Waarom accepteert de ECB niet dat ze dat niet regelen?
Omdat de gouden regel in politiek is, de macht gaat altijd naar het centrum. Dus vanuit de lidstaten gaat de macht naar de commissie. Vanuit de kleine centrale banken gaat de macht naar Frankfurt.
Ja.
Per definitie. Over de tijd heen. Een soort gouden universele wet van politieke dynamiek. Noem ik het maar even.
Ja.
De tweede wet van Lelyveld. Whatever. Maar dat is een soort automatisme.
Wat is de eerste dan?
Daar ga ik nog over nadenken.
Okay.
Alles is anders dan je denkt.
Simon maakt het spannend.
Alles is anders dan je denkt. Ik denk dat de eerste is. Alles is anders dan je denkt.
Oké, dus de tweede, dat was de ECB.
En de ECB maakte zich zorgen over de veiligheid van de pinpasbetalingen, noem maar op.
De veiligheid? Internet.
Ja. Gaan ze niet over, maakten zich wel zorgen over. Ze hebben zo'n hele ingewikkelde truc. Hebben ze alle toezichthouders bij elkaar geroepen. Gezegd, we maken ons zorgen. Maar ze hadden geen bevoegdheid op dat gebied.
Was dat terecht dat ze...
Dat ze daar overshoot hebben gedaan.
Ah, oké.
Dus je kunt die zorgen hebben. De eerste PSD was supergoed omdat daar stond... een systeem zal veilig zijn. En de toezichthouder checkt hoe het gaat.
Ja.
De tweede tweede PSD heeft een kardinale vergissing begaan door te zeggen, je moet bepaalde manier van authenticatie hebben, bepaalde manier van inlog, methodiek voor als je je inlogt en als je transacties doet. En ze hebben gekozen om te zeggen, nou, je moet, het is iets wat je hebt, iets wat je weet of iets wie je bent. En als zodra je zegt, in plaats van dat je zegt het moet veilig zijn en laat die lokale toezichthouder het maar uitzoeken, hebben ze dit gedefinieerd. En dit is op het moment dat ze het schreven was het al achterhaald.
Ja.
Want het is niet alleen wat je weet, wat je hebt of wie je bent, maar ook hoe je je gedraagt. En de hele industrie is over ze heen gevallen en gezegd, voeg nummertje 4 ertoe hoe je je gedraagt. Zelfs zonder je pincode kunnen we aan je gedrag veel beter zien wie je bent. Dan veel betrouwbaarder zien of jij jezelf bent op het internet dan iets anders. Dus maak deze richtlijn niet zo techniek afhankelijk. En het netto effect is...
Waarom hadden ze dat niet gedaan in PSD1?
In PSD1 is gewoon heel simpel gezegd, het moet veilig zijn. En laat die toezichthouders maar definiëren hoe veilig het is.
Ja, maar die vierde regel hebben ze niet toegevoegd.
In de PSD2 hebben ze dat niet gedaan. In de PSD2 is dus een uitwerking van een beveiligingseis gekomen die onnodig gedetailleerd is. Waarmee je iedereen forceert. Alle creditcardmaatschappijen die eigenlijk een bepaalde manier van beveiliging hebben, moeten nu extra toeters en bellen.
Waar Ben van in de waarheid is. Je zegt aan de ene kant, het is onnodig gedetailleerd. Aan de andere kant moet er een vierde detail bij.
Als je het dan zo onnodig gedetailleerd maakt, dan zeg je als industrie, jongens, jullie zijn heel fout bezig. Nou, dan kun je natuurlijk zeggen, die hele regel moet weg. Nou, sommigen hebben dat gezegd, maar anderen zeggen, nee, laten we hem ombuigen naar iets wat wel werkbaar is. En dan voeg je zo'n vierde ding toe. Nou ja,
dat was de tweede. Je had de drie.
Maar het netto effect daarvan, van deze tweede driver, is dat je heel veel extra beveiligingseisen krijgt.
Ja,
dus het inloggen, het even inloggen met username en code, kan niet meer.
Ja.
Om die reden.
Ja.
Dus heel veel extra stapjes waarvan je kan afvragen, is dat de juiste balans? Moet je dan altijd die zwaarte kiezen? Is daar niet meer nuance mogelijk? Het is te prescriptief. De oude regime was prima en dit is...
Ja, maar je gaat nu al verder wat de gevolgen zijn. Want je was aan het vertellen de reden dat het nodig was.
De derde? De derde is de situatie dat er ruzie was tussen nieuwe toetreders en banken. Daar komt dat innovatieverhaal vandaan. Waarbij een nieuwe speler in Duitsland had verzonnen, kijk, we hebben nu natuurlijk allemaal bankaire betalingen. We hebben creditcards, maar ik kan eigenlijk veel goedkoper dan creditcardbetalingen kan ik, als ik nou gewoon namens iemand anders inlog op zijn bankrekening, kan ik gewoon eigenlijk via een achterdeurtje een heel goedkope webbetaling doen, die veel goedkoper is dan een creditcardbetaling. Dus die ging naar winkeliers toe en zei, wil jij in plaats van een 3% creditcardbetaling voor veel minder even een gewone bankoverboeking? Er is maar één nadeel, die partij die dat doet, die moet eventjes aan degene om wie het gaat zijn pincode vragen. En zijn inlogcode. Ja, dus zeiden de banken, dat gaan we niet doen. Want zodra iemand dat doet, dan moeten we die codes intrekken. Dus dat kan beveiligingstechnisch niet. Waarop deze partij naar de commissie gaat en zegt, ja, verdorie, ze geven me geen toegang tot de markt. Ik wil zonder dat ik... Want ik moet nou een contract met ze sluiten en het moet veilig en ik moet er nog voor gaan betalen ook. Dus die zeiden, ja,
welke partij was dat?
Sofort was die partij. Dus die is een klacht gaan indienen tegen het kartel van de banken. Dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, ik los de klacht op met een rechtszaak. Wat eigenlijk de beste situatie is. Want dan heb je een concrete klacht, concrete case en dan los je het op. En dan komt er weer zo'n Brusselse dynamiek bij. Zeg, nee, weet je hoe we het oplossen? Dit ene probleem lossen we op door te zeggen, we gaan het iedereen in Europa mogelijk maken. Dus ze beloofden aan Sofort. Sofort trok namelijk op een gegeven moment die klacht in. Hop, klacht weg. En voor de bank zei ik, hop, ook klacht weg. En wat was de grote verdwijntruc? Waarom is deze competitieklacht niet netjes afgehandeld voor het Hof van Justitie? Omdat de ambtenaren van Brussel gezegd hadden, Oké, jongens, strijdbel begraven, we doen het zo. We zetten in die nieuwe PSD2 zetten we de regel dat het voor derde partijen mogelijk moet zijn om in te breken op de account van een klant. Ook als de bank het niet goed vindt. Dus je hebt twee modellen. Onder PSD2 kun je op de klassieke manier, kan ik mijn boekhouder toegang geven tot mijn bankrekening met een normale machtiging.
Ja.
Of ik kan een appje doen, die geef ik een machtiging. En mijn boekhouder is dan in het verlengde, is dan contractueel zit hij vast aan mij in de bank. Dus ik heb een driehoeksrelatie, bank, boekhouder. Dat is helemaal netjes dichtgezet. En een andere variant is, mijn appontwikkelaar heeft met mij een contract. Mijn appontwikkelaar heeft de vergunning onder de PSD2. En dan hoeft hij niet per se een commercieel contract met een bank te hebben om daar in te breken op de infrastructuur.
Ja.
En dat is wat ze heel graag wilden. En dat is wat de access to the account onder de PSD2 is. En dat biedt het dus mogelijk om, waar je met een huishoudboekje, om het concreet te maken, als ik een huishoudboekje oude stijl had, ging ik naar mijn eigen bank toe, logde ik die CSV'tjes, haalde ik die CSV'tjes aan boord, dan logde ik in huishoudboekje online en dan uploadde ik wat ik uit de banken had gehaald, uploadde ik daarin en dan was ik zelf de baas over mijn eigen data in mijn eigen omgeving, althans in mijn eigen softwarepakketje. En onder het nieuwe model kan ik eigenlijk heel makkelijk tegen zo'n provider zeggen, joh, haal jij even mijn gegevens op.
Ja.
En wat kan je dan ophalen? Kan je drie dingen ophalen. Je kunt ophalen het model alleen saldo. Je kunt zeggen, ik wil tot 90 dagen terug in de tijd weten wat er op de rekening gebeurt. Of ik wil de volledige geschiedenis.
Mm-hmm.
Nou, dat zijn de smaken in dat wat je kunt ophalen.
En jij vertelt dit op een manier alsof het allemaal loeigevaarlijk is.
Het is ontzettend dom om als je ruzie hebt in een rechtszaak heel Europa te belasten met wat je denkt dat een oplossing is. Omdat je namelijk een achtertuingevecht tussen Europese partijen denkt op te lossen. En de facto zet je de deur open voor alle big tech. Om te zeggen, joh, maak jij een appje, tank jij die bankrekeningen leeg. En je krijgt er niks voor terug. Dus de Facebooks, de Googles, niemand hoeft er wat voor terug te doen. Dus de machtsverhoudingen tussen bankaire sector en big tech, die zet je op zijn kop.
Maar zou er is geen het een gevolg allemaal ervan. Hè?
Het zou anders zijn afgelopen als dat Sofort zijn rechtszaak gewonnen had. Want dan had ieder ander die rechtszaak ook kunnen voeren. En was het effect toch hetzelfde geweest?
Nee, was het effect niet hetzelfde geweest. Nee. Want dan had die bepaling daar niet gestaan. Dan had de rechter in de concrete casuïstiek misschien iets gezegd. Nou, moet je luisteren. Deze bank heeft u een prima aanbod gedaan. Wij veroordelen niet deze bank omdat ze onheuse voorwaarden hebben gedaan. Maar deze bank heeft onheuse voorwaarden gedaan. En die krijgt straf van mij. Dus dan had er een casuïstisch, een concrete oplossing geweest voor dat probleem van die entiteit. En dan zei ze, ja, dat kan niet. We kunnen niet met alle 8000 banken van Duitsland een contract sluiten en allemaal van dat soort discussies. Maar, maar dan had je het concrete probleem in de concrete situatie opgelost. En niet iedereen veroordeeld tot iets wat...
Maar wat is dan het gevaar of het nadeel van de manier waarop het nu geregeld? Want als er geen gevaar of nadeel is, is er ook geen probleem, zou ik zeggen.
Het nadeel is als volgt. We zijn in de collectieve waanzin die daardoor is ontstaan zo ver gegaan dat ik ben als consument degene die aan de knoppen hoort te zitten.
Mm-hmm.
Nou, net zoals ik kan zeggen dat je op mijn rekening mag je niet rood staan. Kan ik bijvoorbeeld zeggen, op mijn rekening mag je geen incasso's doen. En ik wil dus ook een knop op mijn rekening. Ik wil geen PSD2. Die knop mag niet.
Maar wat ik
die knop mag niet, want de toegang die ze hebben beloofd aan het ene partijtje in die discussie. Ten eerste, die knop mag niet. En ten tweede, iedereen die dat soort diensten aanbiedt. Dus je lift mee over het bankennetwerk. De banken worden geacht dat gratis te verstrekken. Dus als mijn Tele2...
Alleen toch als ik toestemming geef, precies. Heb ik gelezen. Ik hoef geen toestemming te geven.
Ik kan niet a priori zeggen, ik ga nooit toestemming geven. Ik heb geen zin in die diensten. Ik zet mijn rekening op slot voor dat soort diensten. Zodat ik
Ja, maar daar ben je toch zelf bij. Je kunt toch elke dag dat je leeft, kun je geen toestemming geven?
Ik weet niet helemaal of dat... Het is een recht wat je zelf... Want dan krijg je de situatie, oh, dus jij wil die hypotheek. En dan ga je hem eigenlijk alleen maar krijgen als jij toestemming geeft om de eerste 90 dagen van de... Dus je krijgt allerlei variaties van koppelverkoop.
Ja.
Weet je. Je kunt net zoals je... Het is een recht waarvan je zelf de begrenzing kan bepalen. Maar je wordt dus geschaad als consument in je recht om de gebruiksmogelijkheden van je eigen product te limiteren.
Ja.
Omdat andere mensen willen meevissen in jouw data.
Ja.
En het andere deel, het tweede deel. Jij hebt betaald aan Herbert. Nou, ben jij bijvoorbeeld, jij bent heel privacybewust. Dus jij wilt niet dat je ergens... Nee, andersom, sorry.
Andersom is het.
Herbert, jij bent heel erg privacybewust. Jij wil echt gewoon ontgromen, ontkoegelen. Echt wel gewoon helemaal gedesinfecteerd door het leven.
En ik laat alles binnenlopen.
Precies. Dus, jij betaalt voor straks de koffie betaal. Jij bent even informatie. Jij hebt die knop, ik doe nooit PSD2, heb je aangezet.
Precies.
Jij hebt gezegd, ik doe alleen maar PSD2.
Alles.
Je doet overal mee. En zo gaat Herbert's gedrag, iedere keer dat jullie donderdagmiddag even koffie drinken.
Dat kan toch niet?
Ja, dat komt vrij op straat te liggen. Want er is geen third party privacy protection.
Ja, maar als hier een rechtszaak van komt, kan ik me niet voorstellen dat...
Met andere woorden, is dit...
Nee, we zijn in de collectieve waanzin vinden we dit nu acceptabel.
We moeten even...
We leggen ons neer bij het gegeven dat het voor banken zogenaamd onmogelijk is om dat af te schermen.
Dat niet alleen. Je kunt de vraag stellen, staat het niet op gespannen voet met de AVG bijvoorbeeld?
Ja. 100%. 100%.
Mooi. Precies. Dus nee,
maar we zijn helaas even 2 of 3 jaar te laat met deze discussie. De autoriteit persoonsgegevens heeft er enorm over gebogen.
Ja.
In een fantastisch Nederlands poldercollectief model. Er zijn allerlei rare soorten afspraken gemaakt, waardoor de kale logica van de AVG buiten werking is gesteld, omdat het zogenaamd technisch onmogelijk is om die third-party privacy te realiseren.
Dat slaat helemaal nergens op.
Ja, zo heb ik er nog wel meer, maar dat is wel de realiteit.
Als Ben nu al boos is,
dan gaat het goed. Ja.
Berg je dan?
Nee, daarom. Nou, even terug, maar ik wil toch ook even terug, want we moeten het ook nog een beetje in de sequel bij spannend maken.
Ja.
Want we waren erbij, 3 redenen waarom het er was, en jij ging heel snel over het is er en dan geef ik toestemming, heb ik niet. Ik krijg... Maar wat gebeurde er heel al die jaren dat ik dat allemaal las, ik vond het steeds spannender worden.
Ja.
Was dat dus allemaal poppenkast? Dat ze zeiden van we stimuleren innovatie en de wereld wordt mooier, je kan makkelijker bankieren. Want ik zat constant van welke use case gaat nu echt goed
worden? Er is een heel goede use case. Ik heb mijn eigen stukken nog eens teruggelezen. En we hebben in Nederland al een soort 25 jaar lang discussie over nummerportabiliteit. Het meenemen van je rekeningnummer. Ja. Nou, dat is een bizarre discussie. Dat was ook 20 jaar geleden al een bizarre discussie. Omdat je kon aanzien komen dat alles digitaal wordt. Ja. Dus je wilt helemaal geen nummerportabiliteit. Wat je wilt is dat je als consument de mogelijkheid hebt om je rekening te aggregeren en zelf vanaf 1 dashboard geld van A naar B te slingeren. Dat is wat je wilt. Nummerportabiliteit is een oud concept uit de tijd dat nummers in ons geheugen gebrand waren.
Paarden voor een wagen.
Exact. Dus analytisch bezien, als je zelf aan de bal bent en kunt controleren en manipuleren hoe je eigen dashboard maakt, is dat echt een prima feature. Alleen in de fintech-realiteit van deze wereld is het zo dat het in theorie voor jou als consument er mooi uitziet. Maar in de praktijk gaat nu gewoon de big tech ermee vandoor. Of de banken, er komen applicaties zoals Grip, ABN AMRO.
Ja,
die dan zeggen, we willen je hele betaalhistorie downloaden. Voordat we in ons huishoudboekje...
Wij moeten het even over Grip hebben, want 2 uur voor de uitzending zeg jij tegen mij, Ben, je moet even Grip downloaden van de ABN en dan kan je zien hoe het werkt. Dus ik trouw. Ik download Grip natuurlijk. En ik heb al mijn gegevens ingevuld. Dus ik heb mijn KNAP-rekening en mijn ING-rekening en mijn Rabank-rekening nu allemaal bij de ABN staan. Ja, ik twijfel echt of dat verstandig is. Want nu heeft ABN al die gegevens en ze kunnen dus al mijn bankrekeningnummers kan de ABN nu ook analyseren.
Je waagt je hele leven voor de technoloog.
Wat?
Je waagt je hele leven voor de technoloog.
Ja, ik vind het echt heel slecht advies. Heel slecht advies, Simon, van je.
Nou, de reden dat ik het...
Nee, ik heb het niet gedaan. Ik ga het echt niet doen.
Nou, de reden dat ik het jou wil laten zien is ook omdat het raakt aan privacy. Bij privacy gaat het erom dat je in vrijwilligheid toestemming geeft. En je moet geen koppelverkoop hebben. Dus geen Windows met Explorer erbovenop. Je moet gewoon alleen Windows kunnen doen als je dat wil. Nou, dus als ik nou Grip naar de Rabobank koppel, wat ik zelf ging doen, dan zegt hij eerst, wil je Grip je saldo geven? Dan zeg ik, nou, dat vind ik goed. Wil je Grip inzage geven in de afgelopen 90 dagen? Dan zeg ik, vind ik ook goed. Wil je Grip alles laten downloaden wat er in je transactiehistorie te vinden is?
Tuurlijk, joh.
Nee, dan zeg ik nee, liever niet. En dan zegt hij, oh, helaas, sorry, nou kan ik je niet helpen.
Echt waar?
Dat is wat er gebeurt. Dus je krijgt een koppelverkoop, waardoor het gebruik van Grip gekoppeld is aan het volledig overleggen van al je data.
Maar het is echt schandalig dat dit niet algemene bekend is, niet vaak in de media verschijnt.
Nou, Privacy First, die slaat de trom met een PSD2, maar niet register. Die willen die knop. Ja. Die zeggen, we willen een PSD2, maar niet register. Zodat er de wetgeving wordt aangepast. Zodat de logica van de AVG, namelijk ik wil a priori niet meedoen aan die onzin. Ja. En ik wil ook die third party privacy, wil ik niet. Dat daar wat mee
hoe staat
wordt.
Big Tech hierin? Ja, die willen dat natuurlijk allemaal, maar hoe wordt het tegengehouden? Wat zijn de ontwikkelingen daarin?
Je zou kunnen zeggen dat het bewustzijn dat we wat veel ruimte hebben weggegeven aan die big tech is een beetje aan het komen. In Duitsland hebben ze de invoering van een bepaalde wet gebruikt om Apple te verplichten haar NFC-chip te openen, zodat ook anderen die kunnen gebruiken.
Dat is nu, de Europese Commissie heeft daar nu, er is een zaak nu op dit moment.
Dus er komt nu veel meer op de radar dat de Europese Commissie ziet eigenlijk, is een soort van tot inkeer gekomen van, ja weet je, we leggen het nu allemaal wel heel erg voor grabs, voor iedereen die het weg wil pakken. En we moeten wat beter kijken naar de rol van big tech spelers en hoe ook hun structuren opengaan. Want dit is die hele PSD2 redenering is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met je telefonie. Ik heb een lijntje van KPN, maar als ik wil kan Tele2 eroverheen. Nou, dan betaalt Tele2 wat aan KPN en dan heb ik een Tele2-dienst. Nou, prima. Dus dat is eigenlijk niet zo heel spannend. Alleen de manier waarop we dat in die bankaire sector hebben gedaan, is het is verplicht. De banken moeten het gratis aanleveren. Ja. Daar zitten allemaal dingen. De Nederlandse competitieautoriteit zegt ook, de logica van toegang over netwerken van derden dicteert dat die banken daar eigenlijk gewoon netjes voor betaald worden. Want als je dat niet doet, moeten ze hun geld op een andere manier terughalen. En dat zijn ze aan het doen. En omdat ze dat aan het doen zijn, zie je nu opeens overal boekhoudpakketjes met een PSD2-vergunning.
Ja, even, ik moet toch dan weer terug. Ja. Want ik weet nog dat las ik in de krant. Of was, toen ging ik in de bank en toen was ik tegen. Dacht ik van, nou, stom weer van de bank. Want toen was ik nog pro-PC2. Nu ben ik natuurlijk hartstikke anti, als ik dit allemaal zo hoor. Ja, ik was het allemaal goed. Dat ze die API's, deze allemaal moeilijk. Die API's, ze wilden tegenhouden de bank. Want ze waren natuurlijk bang voor de fintechs. En ze waren bang voor big tech. Hoe zat dat precies? Wat hielden ze tegen? Dat is uiteindelijk niet gelukt. Want het is, weet jij dat nog?
Nou, een beetje de grote vraag, als je nou dicteert dat je toegang tot de infrastructuur van derden biedt, dan is de grote vraag, laat je dat, in welke mate laat je dat over aan de markt? In Engeland hebben ze een soort open banking gedaan. Dan hebben ze de regie genomen over een gemeenschappelijke standaard.
Wie is ze?
De overheid en het bedrijfsleven samen, zeg maar. Daar is een soort
commissie,
model uitgekomen waarin iedereen dezelfde basic standaard gebruikt. Maar in het Europese domein riepen dus ook alle marktpartijen van komende Europese standaarden. Het antwoord nee, dat laten we aan de markt over. Dus dan krijg je dat elk land zijn eigen smaak definieert van hoe kan je nou gegevens bij een bank van, nou, elke bank mag op zijn eigen manier technisch. Dus je krijgt 3 clusters van oplossingen die technisch gezien gebruikt kunnen worden om toegang te geven tot een bankrekening. Dus je krijgt een technische cacophonie, omdat er niet met een centrale regie een standaard wordt neergelegd, maar aan de markt de techniek wordt opengelaten. Dus alles wat je hoort over API's en de problemen daarmee, heeft ermee te maken dat ze wel hebben gezegd de rekening moet openen, maar niet hebben gezegd het moet met deze standaard. En dan krijg je een gevecht om de standaard, dan krijg je interpretatievraagstukken. In feite kun je zeggen, dat hadden we ook toen we van die nationale betaalsystemen de Europese gingen. Nou, dat duurt even 8 jaar en dan ben je eruit. Dus je kunt zeggen, het gaat over. Maar het levert wel een hele hoop glazen op. En als je dan tegelijkertijd ziet dat ze het in Engeland handiger aanpakken, dan is natuurlijk wel eens een beetje van, waarom hebben we dat nou weer in Europa zo gedaan? En men had ook gekeken naar wie weet gaat de EBA, wie weet gaat een van die toezichthouders nog wel een mooie standaard definiëren. Maar ja, die schreven eigenlijk alleen maar op.
Ook niet.
Je zorgt dat het goed samenwerkt, succes en de groeten. Dus dan creëer je wel een hele hoop interpretatieruimte en een hoop lastige technische vraagstukken. Dus je duwt die banken, terwijl retailers door kunnen gaan met innoveren, terwijl big tech door kan gaan met innoveren, duw je die banken in een korset van een regelgeving waarvan je zegt, ja, dus zij moeten dan verplicht hun systemen opengooien, ruzie gaan maken over API's, hoe dat allemaal werkt. Dan krijg je de toestemmingsdiscussie van de privacy. Dan moet er ook nog een extra laagje beveiliging in. Dus Postbank die gooit zijn tandcodes weg. Want dat past er niet meer in dat hele concept. Ja. Enzovoort. Dus je, in zekere zin, het helpt innovatie. Je gooit, net zoals je Tele2 over de lijntjes van KPN helpt om concurrentie te bevorderen, is het openzetten van netwerken best een mechaniek wat je zou kunnen overwegen. Alleen de manier waarop je het doet, die is wat ongelukkig en onevenwichtig. En de privacykant is niet super, super goed geregeld.
En hoe had het wel beter gemoeten?
Ik denk dat je a priori niet een generieke, dus die mogelijkheid.
Dat is een rechtszaak.
Ja, je moet dat, een rechtszaak moet je met een rechtszaak oplossen. En niet,
maar dan had je helemaal geen PC2 gehad.
Dan had je nog steeds PC2 gehad. Dan had je namelijk onder marktwerking gehad dat er gewoon een paar slimme banken hun systemen openzetten. Dat die een aantal grote corporate klanten trekken, omdat zij het meest flexibele betaalsysteem netjes betaald zouden worden. En dan krijg je onder de marktwerking de sufferts in de markt die geen techniek hebben, die vallen af. En de mensen die goede bij de tijdse oplossingen doen, die bouwen aan hun positie, die beloon je. En nu worden de goede gestraft, worden de slechte gedwongen mee te gaan met een good practice die de goede misschien op een voorsprong had kunnen zetten. Dus
ik zit nu al te denken, maar we moeten ook je hebt een lijst gestuurd, maar ik zit ook te denken, wat is PSD3 eigenlijk? Dat popt ineens op.
Nou, de vraag is, wat staat er op de agenda van de commissie voor PSD3? Ik heb er wel een soort persoonlijke gedachte bij, zeg maar. Wat ze nu hebben gedaan in PSD2 is dat ze zeggen, als je een vergunning hebt, dan moet je voldoen aan allerlei eisen. Maar je hebt een heel grijs gebied, bijvoorbeeld de OV-chipkaart. Ja, dat is eigenlijk gewoon geld waarmee je kan reizen. Maar die valt officieel dan niet onder de PSD2. En het netto effect is dat je dus je geld niet terugkrijgt. Want hij valt niet onder de PSD2. Ja. En dan heb je niet een terugbetaalverplichting, want het is namelijk een digitale strippenkaart voor de tram. Mm-hmm. Maar het voelt toch gewoon als geld aan. En je geld op je mobiele telefoon, je prepaid tegoed op je mobiele telefoon, kan je ook niet terugkrijgen als je zegt van, Hè, en als, jij, als ik een sms'je betaal van 2 euro, dan is in de praktijk is dat 2,05 euro. Want die systemen doen het helemaal niet. Nou, als dat die vallen, zijn allemaal uitgezonderd van de PSD2.
Dat gaat
zijn
erin allemaal
uitzonderingsregimes. De kans bestaat dat erin komt. Ze zijn nu aan het monitoren wat voor regimes er allemaal bestaan. Maar wat ik zou willen is dat je niet zozeer zegt, ze moeten dan allemaal onder het toezicht en aan die eisen voldoen. Maar dat je zegt, we maken onderscheid tussen systemen die echt geld zijn en die op geld lijken, maar ook zo aanvoelen. En voor alles wat voelt als betalingsverkeer en geld, gelden de volgende basiscontractvoorwaarden. Los van de vraag of je vergunning hebt. Dan maakt het dus niet uit of je een strippenkaart hebt, een dit of een dat, of een prepaid kaartje voor een winkelcentrum. Mm-hmm. Voor al die dingen gelden dezelfde basic spelregels. En als je dan in het echte bankierspel betalingsverkeer zit, dan krijg je de extended set, moet je vergunning halen en dergelijke.
Ja.
Maar nu krijg je daar een heel boeiende... Ja.
En kan dat er later met PSD3 opgeschroefd worden?
Deze split.
Ja.
Ja, die kun je heel makkelijk maken. Omdat je dan in de hoofdstukken bepaalde toepassing van een hoofdstuk doet. Dus in mijn beleving zou je dat moeten doen. Maar goed,
het is niet zo dat de hele markt daar intussen van overtuigd is.
In het geheel niet. Nee. Als je mij vraagt wat heel, heel belangrijk. Omdat de techniek gaat zo snel. Het gaat erom dat je verplaatst in de consument. De consument heeft iets wat voelt als betalingsverkeer.
Ja.
En het zal toch een beat interesseren of iets een limited network onder artikel 3K is van de PSD2. Ik heb iets in mijn zak, het voelt als geld. En als ik het kwijt ben, dan ben ik gewoon mijn geld kwijt.
Ja.
Nou, dan moet je dus je geld terug kunnen krijgen. En dan moet je niet zoals bij de OV-chipkaart een grote pot met geld hebben, waar je als je mazzel hebt een claim in kan doen, omdat je kaart kwijt is geraakt. Dus de manier waarop je met geld omgaat moet identiek zijn, ongeacht de vraag of dat geld nou wel of niet juridisch kwalificeert als funds en onder toezicht staat. Dat zijn van die kleine dingen die je kan doen, waardoor het voor de consument duidelijk is. Alles waar geld in zit, kan ik altijd op deze basis
doen.
Maar ik begrijp dus dat op deze manier de niet-bankaire wereld fijn kan innoveren. Terwijl de banken blijven zitten met alle moeilijkheden.
Een hele hoop verplicht huiswerk onder de PSD2. En de banken worden ook al in het verlengde van die PSD1 zijn ze ook al in een soort potje gezet van, en jullie moeten nog meer innovaties doen. Dus ze hebben ook instant payments staat nog op de agenda. Of hebben ze in moeten voeren. Dus ze worden eigenlijk een soort van door de Europese Commissie en de Europese politiek voortgejaagd op een voorgedefinieerd innovatiepad.
Ja.
En ze kunnen met goed fatsoen niet zeggen, ja, we doen er niet aan mee. Want het is de adel verplicht. En maar hun innovatieagenda wordt dus volgeladen met goodies die toch wel een beetje politiek gekleurd zijn.
Ja, want ik zag bij de bedoelingen van PSD2 dat het innovatie moest bevorderen, moest ook de concurrentie bevorderen. Maar dat is dan in de praktijk uitgedraaid op alleen concurrentie in de zin van dat de banken beconcurreerd kunnen worden, niet dat ze zelf terug kunnen concurreren.
Ze kunnen natuurlijk, als je kijkt naar wat er dan op de markt verschijnt, dan kun je zien aan de consumentenkant wat huishoudboekjes en wat kleine tools.
We gaan zo wat dieper op die tools.
Maar daar kun je dan zien wat de rol van de bank is.
Oké, en wie profiteren nu echt van, wow, dankzij PSD2 heb ik een nieuwe boot gekocht?
Ik denk...
Heel lang stilte. Blijf, hou gewoon... geen idee dus.
Ik ben er cynisch in. Hoe moet ik dat nou formuleren? Kijk, in die end klinkt het mooi. Maar de realiteit van de fintech is dat als je je data ontsluit, gaan andere mensen mee vandoor. En in de realiteit heb je dus hele ingewikkelde toelichtingen nu van de toezichthouder. Die zegt, als ik aan jou heb gezegd dat jij mijn data mag. En ik geef aan jou toestemming om het aan die te geven. Dan mag dus mijn hele pot data ook nog naar die gast.
Ja, dat hebben we. Dat is
Nee, maar letterlijk. Maar, ja, maar
dat is vervelend.
Maar het is dus... De machtsverhouding waarin ik toestemming geef. Dus bijvoorbeeld, je hebt een partij, Invers, die doet
Invers,
die
huishoudboekjes online en cashflow.
Die doen dat al 10 jaar. Die doen voor het Nibud, doen ze budgetanalyses. Dus je download je transacties. Ze anonimiseren prachtig. Dus ze halen alle persoonlijke dingen eruit. Ze presenteren dan een geanonimiseerd pseudoniem plaatje van waar je uitgaven zitten. Dus ze hebben enorme kennis over waar gaat die, welk type betaling heb jij gedaan. En ze kunnen bijna al automatisch je huishoudboekje definiëren aan de hand van wat in die betaalrekening gebeurt. Want dat doen ze al 10 jaar.
Ja.
Nou, dus die hebben die vergunning gehaald, zodat ze makkelijk dat ook digitaal kunnen doen. Nu zijn er andere partijen in de markt, zoals Buddy, die hier staat, die heeft in 9...
Dus jij zou dat vertrouwen, dat Invers? Jij zou
nou,
dat
ik denken... daar ga ik je nu op vertellen. Dan krijg je Buddy, die voor de schuldhulpverlening een app ontwikkelt.
Schuldhulpverlening,
ja. En daar heb je dan een paar smaken in. Dat kan een app zijn die je zelf kan bedienen, waarbij je dus zelf inzicht krijgt in je
financiële
dingen. En Buddy...
Inkomsten.
creëert dus hun eigen toegang tot die bankrekeningen. Maar ze vragen nog wel aan Invers, kan jij mij even helpen met het verrijken van die data? Want Invers is de partij die historisch zoveel kennis heeft, dat als jij transacties binnenkrijgt, het uitvogelen van die, als er staat Stichting Molly Payments, dat en dat en dat. Ja. Oh ja, dat was eigenlijk de Weekamp. Of dit was deze winkel of die winkel. Ja. Dat kunnen die gasten van Invers, want dat doen ze al jaren.
Ja.
Dus die kennis is een autonoom businessmodel waarmee zij geld kunnen verdienen. Iedereen die access to the account doet voor huishoudboekjes, wat gecategoriseerd moet worden, weet dat je daar even de boel kan verrijken, kan checken. En dan kun je mooie plaatjes maken. Dus zo'n buddy, als ik dan de baas ben bij buddy over hoe ik mijn schuldhulpverlening doe, prima. Maar stel je nou voor dat je een ander bedrijf hebt. En dat andere bedrijf, dat is gewoon een soort gemeente of een gemeentelijke instantie. En er gaat dus een gemeentelijke, officiële gemeentelijke schuldhulpverlener met jou aan de slag. Die krijgt dan, als ik ja zeg, via het voordeurtje van Invers, levert het dan door aan de schuldhulpverlening. En met een beetje geluk kun je dat twee kanten uit laten werken, zodat de schuldhulpverlening ook nog even jouw bedragen van links naar rechts kan boeken. Nou, is dat de bedoeling van schuldhulpverlening? En dat is een prima sociaal gewenst iets. Maar wat daaronder zit, is dat je dus je autonomie en je controle. Kijk, bij schuldhulpverlening kun je zeggen dat is de bedoeling, want je wordt geholpen. Maar de kern van de zaak is dat je een techniek ontwikkelt waarmee je die autonomie en die controle eigenlijk makkelijker kwijtraakt dan niet. Want als ik dan mijn hypotheek ga aanvragen, dan is zo, doe me even je hele historische transactiegegevens. En als ik het niet doe, krijg ik die hypotheek niet.
Ja. Ja.
Of tegen een hoge rente. En zo word ik geforceerd in een situatie waarin het lijkt alsof ik controle heb, die ik niet heb. Word ik door de economie geforceerd om die toch uit handen te geven. En there's no way back.
Ja, en Buddy in dit geval, die heeft voordeel. Die verdient daarop. Of
ik weet niet wat hun businessmodel precies is. En ik ken de precieze techniek ook niet. Maar dit is een
maar je legt dit wel tool, mooi uit, zeg maar. Hey, en bijvoorbeeld, even kijken. Want kijk, ik vind Twinfield bijvoorbeeld staat erbij. Ja. Boek, dat is een hele makkelijke, prettige. Daar heb je toch geld voor over, toch? De boekhoudprogramma.
Ja.
Of zitten daar ook nadelen aan?
Ja. Nou ja, dat is
leuk dat ik ze niet kan verzinnen. Dan vind ik zo mooi dat je dat bent.
Nou ja, goed. Maar als je kijkt naar Twinfield en Exact.
Ja.
Dan zie je twee hele grote spelers met boekhoudprogramma's.
Ja.
Simpel geformuleerd, die hebben de PSD2 niet nodig, juridisch gezien. Zij mogen al, als ik hun een mandaat geef, mogen zij al kijken op mijn bankrekening en transacties uitvoeren. Daar heb je de PSD2 niet nodig. Maar waarom hebben ze dan die vergunning?
Ja.
Hoe kan dat nou?
Nou, vertel maar.
Omdat banken dat willen. Banken die zeggen, ik heb hier mijn oude legacy systemen. Jij zit erin. Nou zeggen deze gasten, mooi dat je naar een API-model gaat. Wij blijven doen wat we doen. Nee, zeggen de banken. In ons nieuwe API-model mag je alleen instappen als je een vergunning hebt. Nou, dan kunnen zij wel aankomen wapperen met, maar de Nederlandse bank zegt dat ik hem niet nodig heb en mijn advocaat ook. Dan zegt de bank, ja, maar wij hebben ons nieuw beleid. En ons nieuw beleid is dat een API alleen toegankelijk is.
Ze moeten dat beleid toch? Dus de banken?
Nee, dat hoeft helemaal niet. Dat is gewoon een vrijwillige keuze om te zeggen, we forceren al die gasten
om via de PSD2 te gaan.
Ja, als zij willen, ze bouwen hun legacy systeem af.
Ja, maar dat vind ik
en dan
zeg
je moet naar de API, maar die vergunning is helemaal niet nodig. Het is een onterechte eis van de bank.
Ja.
Je kan met een private contractstructuur precies hetzelfde doen. En daar heb je dus een marktwerkingsprobleem. En daarom zie je hier allemaal boekhoudpakketjes staan. Omdat iedereen in die boekhoudwereld die gebruik wil maken van de API van banken.
Die moeten.
Precies. Dus dan roep ik hoera, innovatie. Maar dan zeg ik misschien ook wel.
Dat was helemaal niet nodig. Oké, maar dan is het buiten. Want ik zie inderdaad allemaal boekhoud, schuldhulp. Dat vond ik wel een mooi voorbeeld. En voor de rest, ja, alleen maar huishoudboekje, die heb je net verteld.
Grootzakelijk. Dus die Cobase, dat is een vroege partij, de derde in het rijtje. Als jij als grootzakelijke klant gewoon je rekeningmanagement wil doen en je kunt overal in Europa inprikken op al je rekeningen.
Dat is wel handig.
Ja, dan heb je een geniaal case management tool. Dus dat is natuurlijk een super business case. Dat is gewoon, dat gaat heel snel.
Ja, maar je hebt in Engeland toch, want dit is echt heel, in Nederland is echt heel mager. Een beetje boekhoud, een beetje sparen, voor de rest niet. Heb je nog in Engeland?
Nou, je hebt variaties op een thema. Dus je hebt bijvoorbeeld een van de dingen die gebeurt is dat dat dit wordt gebruikt om goedkoper internationaal betalingsverkeer te doen.
Ja.
Dus te kunnen,
maar die hadden we al bij PSD1, hè? Dus dat is niet zo bijzonder. Dat moest. Dus gewoon, dat was regelgeving. Hebben we net uitgelegd, ongeveer 25 minuten geleden.
Ja, maar je kan nog wat slimme dingetjes doen. Als jij als aanbieder in heel Europa allemaal potjes hebt staan. En je kunt makkelijk heen en weer fietsen tussen de potjes. Dan kun je in plaats van dat je via de valutamarkt valuta's wisselt, kun je op een middenkoers dat doen.
Oké, prima.
Je kunt zelf een soort pseudo goedkopere bankwisseltruc doen.
Ja.
Dan banken ook voor internationaal betalingsverkeer. Ja. Dus dat zijn een paar oplossingen. die in die sfeer zit. Dus dat is dan internationaal betalingsverkeer, met name ook waar niet Europa bij zit. Maar dus dat is één deel van de oplossingen. Je ziet een partij die zegt, we hebben instant payments. Dus we hebben straks helemaal geen kaarten meer nodig. Er zijn een aantal partijen die zijn aan het inzetten op, we gaan met een QR-code of met een handeling op de point of interest. We gaan gewoon de kaart eruit duwen.
Ja.
Je kunt gewoon per ogenblik met een SEPA credit transfer betalen. Dat ding is binnen 5 milliseconden staat hij op die rekening. Waar zouden we die kaart nog voor nodig hebben? Dus een aantal partijen gebruikt deze mogelijkheid om. Dus ik, in plaats van dat ik een.
Maar daar heb je toch ook geen PC2 voor nodig, of wel?
Jawel, want ik kan nu namelijk gewoon een app bouwen.
Elke app kan gewoon een machtiging
zijn. Elke app kan de facto je eigen betaalkaart zijn. Je hoeft geen plastic kaartje meer uit te geven om een betaaltransactie te doen. Je vraagt aan de consument: mag ik toestemming om via bankrekening betalen? Je creëert een veilig kanaal tussen jou en de bank om die transactie te kunnen doen. En je kunt een soort virtuele betaalkaart maken die helemaal geen betaalkaart is, maar feitelijk precies hetzelfde doet.
Iedereen kan incasseren.
En er zijn partijen die dat hebben.
Ja, ja, ja.
En waarom word ik lid van zo'n betaalbanksysteem?
Dat doe je dan weer in een Engelse context, waarin je heel veel van dat soort kaarten misschien gebruikt, waarin je dus dat hangt weer.
Of je wordt verleid met kortingen gewoon. Dat
ja, dus daar kunnen allerlei redenen zijn waarom
loyalty,
je daarop
kaartachtig
zou stappen, zeg maar. Je hebt ook een van die andere partijen in Nederland, Florijn. Dat is eentje. Dat is een interessante die. Die zegt voor kleinzakelijke ondernemers, als je snel krediet wil, open even je poortje naar je zakelijke rekening. Dan kijken ze gewoon naar je cashflow. Maak een cashflow berekening en een risico-inschatting. Die zeggen, je kan van mij instant dit krediet krijgen. Dus dat zijn. Je hebt weer een andere variant waarin je kan zeggen, je opent het poortje naar allerlei overheidsinstellingen. En je verzamelt eigenlijk digitaal allerlei informatie die je nodig hebt. Als je dingen moet bewijzen of als je een hypotheek wil aanvragen of complexe processen. Dus er zijn allerlei smaakverschillen. Er zit er ook eentje in Engeland die in feite de toegangspoort voor volgens mij voor Alipay is. Of een van de twee Chinese payment schemes. Naar aanleiding van die PSD2 registers kwam ik die op het spoor. Die creëert een ontvangstmogelijkheid of een betaalmogelijkheid, waardoor Chinezen uit China in Europa gewoon kunnen betalen. Ja, zeg maar. Dus zo zie je op verschillende modellen zie je dingen bewegen eigenlijk.
Ja.
Ja, ik zie, je hebt een hele lijst voor ons gemaakt. Even snel gekeken. Er zijn er over 14. 4 daarvan zijn op consumenten gericht. 10 op de zakelijke markt. Is dat inderdaad ongeveer de verhouding of is dat toevallig?
Die zakelijke markt is een beetje verkleurd doordat die boekhoudtruc erin zit die er eigenlijk niet in hoort te zitten. En dan wordt het in zekere zin wel mager. Dan heb je een soort consumentenbespaar-app. Een app die dan bijhoudt van hey, je zit nu bij deze gasbedrijf. Maar bij die andere kan je met jouw patroon kan je waarschijnlijk goedkoper. Of en dan kan je nog intelligente dingen doen. Als heel veel mensen in zo'n app zitten, dan kan je zien, er is een andere gebruiker die heeft hetzelfde patroon als jij, maar die doet het zo. En dat is even wat goedkoper. Dus je kunt daar allemaal bespaartrucken verzinnen waarin je gewaarschuwd wordt. Of je kunt zeggen van de spaarrente is daar nu hoger. Het is nu handig als je. Dat is een oud voorbeeld, maar hij is daar het minst negatief. Zeg maar. Dan kun je kan het beste je geld nu daar laten verbranden. Ja. Zeg maar.
De minst negatieve rente is
de minst negatieve rente. Ja, geef het toch maar uit dan. Ja, ook goed voor
je. Ja, jij lacht erom, maar het is echt niet leuk hoor.
Nee, ja, weet je, soms moet je er. Ik ben het met je eens. Ik ben het heel erg met je eens zelfs.
Hey, kun je iets vertellen over gemak versus security? Want vaak hoe gemakkelijker iets is, dat gaat altijd ten koste, weet je, van veiligheid.
Nou, ja, in die hele discussie over hoe veilig het moet, slaat de PSD2 meer naar veiligheid dan naar gemak. Dat leverde zo'n groot probleem op dat een aantal van die eisen ook vertraagd zijn. Tot en met september 2019 en zelfs tot en met eind van dit jaar hebben sommige partijen in sommige landen nog een overgangstermijn. En dat is met name bedoeld om voor de. Ik denk met name een beetje een aantal web- en creditcardbetalingen zitten gewoon net even qua businessmodel anders in elkaar. En nou ja, goed. Er is gewoon wat ruimte gekozen, zodat ze langzamer aan die eisen moeten voldoen. Maar in die end moet je gewoon aan strengere eisen voldoen. Dus daar is
en
de
wat
keuze
voor specifieke veiligheids eisen hadden ze?
Nou, simpel. Dus ik kon bij Beknap altijd gewoon inloggen met mijn code, username code. Oh, en dan moet ik mijn app gebruiken. Ja, ja, ik word er knijtergek van. Het is niet zo heel spannend wat er gebeurt in mijn beleving. En ik kan me ook de andere redenering wel voorstellen. Maar als je dan die beveiligingseisen zo specifiek hebt gemaakt. Mm-hmm. Ja. Kijk, als je nou gewoon weet dat ik elke dinsdagavond tussen 8 en 9 zit te internetbankieren. En ik ga op dat moment met mijn code inloggen. Waarom zou je dan nog van mij willen mijn telefoon uit mijn zak halen om te wijzen dat ik het ben? Terwijl ik van een fixed IP-adres al jarenlang bezig ben, dan weet je toch dat ik het ben. En dat die mogelijkheid niet is geboden. Daar heb je de mogelijkheid om gemak te bieden. Waardoor je weet van niks aan de hand. Gebruikerspatroon zo en zo. Ik hoef die veiligheidseisen niet zo hoog te leggen. Of hey, andere IP-adres, raar moment. Nu vraag ik even wat extra. Nou, die fijnmazigheid. Daarvan mag je hopen dat de toezichthouder op lokale niveaus die biedt. Maar dat is niet helemaal zeker. Dus het is iets te veel een dwangbuis geworden voor wat betreft beveiliging. Dat is een beetje.
Voor mij is dit allemaal best wel allemaal elementen. Ik vind het niet echt helder. Dus een makkelijke waardeketen in het begin daar. Dan is iedereen heeft zijn rol. Het is best wel. Al die partijtjes die allemaal iets proberen bij de bank en dan met betalen. Ik vind het niet eenduidig.
Zullen we ze makkelijk maken?
Ja, maar maak hem eens echt heel duidelijk, die waardeketen.
Nou, het begon eigenlijk heel simpel. Er waren gewoon alleen banken. Dus je kreeg gewoon in de jaren 60 kreeg je gewoon je salaris. Laten we zeggen dat je hem al giraal kreeg. Jaren 70, je kreeg je salaris giraal. Je haalt het cash op, dat is het. En eigenlijk de enige die qua techniek aan de bal is de bank. De bank bepaalt hoe jouw betalingsverkeer eruit ziet. Qua techniek, een formuliertje, girobetaalkaart, pinpas. Mm-hmm. Maar geleidelijk aan de mate de techniek goedkoper wordt, zie je dat er steeds meer partijen tussen komen. Dus de eerste fase van het pinsysteem is één centrale switch. En KPN doet alle telefoondingen. Ja, dan krijg je concurrentie op de markt. Dan krijg je 5 telefoonmaatschappijen. Dan moet je dat mogelijk maken. Dan komt de concurrentieautoriteit die zegt, ja, die ene centrale switch van banken die alles centraal afrekent, dat is ook niet de bedoeling.
Nee, niet.
Dus zo zie je dat eigenlijk een eenvoudig model, waarin in principe de banken een technologische en kennisvoorsprong hebben, veel fijnmaziger wordt naarmate nieuwe partijen zeggen,
het is complex.
Precies, maar dat is dus een automatisch gevolg van het feit dat de techniek heel veel goedkoper wordt. Dat sommige partijen gewoon veel beter zijn een klein stukje techniek te doen dan de banken. Mm-hmm. Een voorbeeld is betalingsverkeer. Dus Bibit en nu Adyen, die zijn in de niche van het internet betalingsverkeer gekomen. Dus toen het internet kwam, zaten de banken heel ingewikkeld en moeilijk te doen van ja, wat moeten we ermee? En er waren gewoon kleine spelers in de markt die zeiden, ja, weet je, we kunnen voor jou op deze manier je internetkassa regelen. Ga met je banaan.
Ja.
En dat precies, PayPal komt op dat moment. Dus je ziet naarmate de techniek, iedere keer met een nieuwe fase van techniek, krijg je een nieuwe soort speler die eraan toegevoegd wordt. Ja, en dan wordt die kerstboom, die eigenlijk heel simpel was, de ene klant hier, de andere klant daar, een bank hier ertussen. Ja, dat wordt echt een hele grote kerstboom en een grote
bedrijf. Het was een sterrennetwerk en het wordt nu gewoon een
netwerk. Maar het wordt namelijk uiteindelijk te complex, snap je? Het is heel erg belangrijk dat je iets ook eenduidig houdt en simpel houdt. Want anders krijg je allemaal spelers die een rolletje hebben. En dan moet je inderdaad met PSD2, dan moet je toegang geven. Dus het is vaak wel handig om wat overzicht te houden. En het valt me op in deze wereld. Daar vind ik me ook boeiend. Omdat ik denk van, wow, wat gebeurt er allemaal? Dan zie ik veel complexiteit. Dat was eigenlijk.
Ja, dat snap ik.
Maar voor jou natuurlijk niet, maar voor mij wel.
Nee, maar als ik het omdraai, want ik denk dat je onterecht dat vindt. Want
de telecommarkt, vind ik totaal niet complex. Misschien omdat ik eruit kom, maar dat vind ik niet complex.
Maar het is voor een gedeelte is een discussie. Ik heb een Peugeot 406. Nou, super makkelijk. Dan kan je gewoon nog zelf uit elkaar halen en in elkaar zetten. En dan weet je nog steeds of je het doet. Dan hoop je dat dan. Anyhow. Maar het is een bepaalde techniek van een bepaald moment, zeg maar.
Ja.
Maar de auto van dit moment is super ingewikkeld. Ik snap echt niet wat die doet. Wat die computers en die chips doet. Het zit allemaal aan elkaar vast.
Ja.
Daar zit diezelfde mate van complexiteit in. Maar ik hoef er toch alleen maar mee te rijden. En ik heb een probleem, want dat ding staat vaker stil. En ik weet niet wat er is. En ik kan niet de schop geven en dat hij het dan misschien wel gaat doen.
Maar het is wel interessant, en dat wil ik dan weten, waar de waardeverschuivingen zitten. Dus de bank hadden de macht. Weet je, die macht wordt nu afgenomen. Dus Adyen is nu heel veel
de beurswaarde. In al die kleine. Dus in feite krijg je veel meer de vraag. Wie bewaart het geld? En wie transporteert het geld? Je hebt eigenlijk twee hoofdfuncties die in bankieren verstopt zitten. Eén is gewoon, hop, ja, ik bewaar het veilig. En de andere is, ik zorg ervoor dat het snel van A naar B gaat. En dat is eigenlijk een vak apart.
En bewaren moet je me even uitleggen.
Ja. Nou, bewaren is gewoon, jij brengt het geld naar de bank en ik zorg dat het veilig
is. Dat is een nummer, dus dat is helemaal geen geld.
Zo is het ooit begonnen, hè? Als kleine jongen ging ik nog naar het loket van de bank.
Ja, naar de boerenleenbank.
Boekje.
Met een boekje. Ik ook, hoor.
Ja, maar het is meer dan een nummer. Het bewaren is voldoen aan allerlei regels, spelregels, afspraken, waardoor je eigenlijk best een zeker weet van, nou, dat geld, dat staat geramd. Dat verdwijnt daar niet. Dat bouwt op in vertrouwen, zeg maar. En als je het hebt over het transporteren, dan is eigenlijk wat er gebeurt, dat er heel veel andere partijen veel beter zijn in de ICT-technologie die nodig is om geld van A naar B te brengen. En de rol goed, van banken die gaat naar de achtergrond, naar het bewaren. En die nieuwe spelers gaan naar de voorkant.
Dat vind ik een mooie waardeverschuiving.
Om even snel dat geld van A naar B te brengen.
En banken herinner ik me inderdaad als de bewaarders van het geld. En de partij die het transporteren van het geld voor zijn rekening nam, dat was de Postgiro. Of is dat historisch niet helemaal...
Nou, dat was ook de Bankgiro Centrale. Dus
banken
dus
deden dat ook. Oké, okay, goed.
Ja, nee, dat... Maar
Maar dat bewaren toch even... Want je ging, ja, wat beveiligen... Weet je wat, beveiliging enzovoorts. Maar voor mij is het echt alleen maar een nummer. Dus
Nee, dat is super ingewikkeld. Want stel je nu deze situatie voor, dat je verplicht je systeem open moet stellen. Je moet dus je systeem openstellen voor een willekeurige derde. Ja. Die zegt, ik heb een vergunning, ik mag bij jou naar binnen. Oh ja? En wat gaat die gast doen? Die gaat niet even, zeg maar, een briefje neerleggen in een postbakje in de hoek van de gang. Die gaat muteren op jouw kernsysteem. Dus er gaat een buitenstaander gaat op je sleutelsystemen transacties doen alsof die...
Ja, daarom als je API maken natuurlijk met die legacy systemen
daarom
bij die banken.
Daarom is die ook zo ingewikkeld.
Juist.
Ja, en daarom is het ook belangrijk dat je dat veilig doet. Maar dan moet je niet tegelijkertijd je positie misbruiken om te zeggen, trouwens, alle boekhouders moeten ook verplicht dan een vergunningje halen.
Ja. Oké, dus dat bewaren is complex. En dat doen de banken. En het
verplaatsen. Opdracht geven, zeg maar, dat kan op allerlei manieren. En door de PSD2 is eigenlijk wat daar gebeurd is dat de banken per definitie zijn teruggeduwd in een rol van bewaarder die zich open moeten stellen voor al die anderen. En al die andere partijen kunnen leuke dingetjes aan de voorkant verzinnen. En dan zie je het bankieren verdwijnen op de achtergrond. Dan wordt het namelijk gewoon, ik heb een app waarmee ik concerttickets kan kopen. En dan om ze te betalen is aan de achterkant zit een van de providertje die intikt via de website. En dan weet ik al niet eens meer hoe het zit. Maar ik heb even toestemming gegeven dat ze dat mogen doen. En daar gaat hij. Dus ik zie niet meer dat ik waar mijn bank is, die is irrelevant geworden.
Want het bewaren is natuurlijk, jij zegt complex, maar als je dat eenmaal in place hebt en dat gaat ook niet veranderen, dat heeft iemand. Nee, klaar. En dat verplaatsen, daar kan je nog slimme dingen mee doen. Maar
dat de techniek, ook elke anderhalf jaar is gewoon weer nieuwe techniek en nieuwe dingen verzonnen. Heb je NFC, heb je de volgende ronde Bluetooth, heb je dit. Ja. Dus daar beweegt ook heel veel. En daar heb je een hele diversiteit. En
bij verplaatsen heb je ook die security de hele tijd. Dus waar je rekening mee.
Je kunt bijvoorbeeld een partij hebben die zegt, ik bied betaalmiddelen aan die geïntegreerd kunnen worden in WooCommerce voor WordPress. Dus je krijgt een hele specifieke, niche-gerichte betaaloplossingen die gewoon echt als een bank zou proberen dat aan te bieden, lukt ze nooit.
Nee.
Dus laat de ICT'ers lekker al die dingen bouwen. Maar nou goed, dus je hebt wel wat te organiseren, maar je kunt dus door de goedkopere technologie en specialistische kennis van die nieuwe spelers betere maatwerkoplossingen bieden aan met name dus bijvoorbeeld webwinkeliers. Die zitten dan nu bijvoorbeeld vast aan, oké, dan moet ik een PSP kiezen, dan moet ik Adyen kiezen of een andere of Molly of ik moet die of ik die. Wie zal ik nou eens kiezen? Nou, je krijgt een hele fase van ontwikkeling waarin spelers komen die zeggen, die gaan daar weer tussenin zitten en zeggen, jij mag je PSP kiezen, je bank kiezen, zeg het maar. Ik regel je hele gedoe. Ik ga tussen jou zitten. Je hoeft je helemaal nergens meer zorgen over te maken. Ik ga maar lekker verkopen. Ik doe de rest. Dus dan heb je nog weer iemand die dan voor de agent zit van de wereld. Omdat hij dan zegt, en als je agent te duur vindt, onderhandel ik wel even naar een andere. En dan tik je die PSP eruit.
Dus die bedrijven staan nu op?
Dat is wat er nu aan te... Wat de mogelijkheden die zich nu aan...
Heb je een naam? Want ik heb het nog nooit van gehoord.
Volgens mij, je zou eens een keertje met Payout kunnen praten.
Payout. Ik was van hoort, van naam alleen hoor.
Ja, nou zou ze vragen hoe hun businessmodel is. Er zit nog één dingetje in die PSD2 bijvoorbeeld, hadden ze ook gezegd. Er was één sluiproute in die PSD1. Als ik zei, ik ben jouw agent, ik mag namens jou geld ontvangen. Dus bol.com die je voor een boekhandel, zeg maar, gelden incasseert. Dat was een route die niet onder PSD1 viel. Maar er ging heel veel geld ging eigenlijk naar al die boekhandeltjes. En eigenlijk was bol.com gewoon ook een soort PSP. Ja. Waar ook een betaaldienst aanbieden voor al die winkels.
Ja.
Dus wat ze met PZW hebben gedaan, dat zegt, ja, ho eens even. Iedereen die in die sfeer van marktplaatsen dingen aan het doen is, moet ook even een vergunning halen. Dus een deel van wat je met PZW ziet gebeuren is partijen opstaan die die marktplaatsoplossingen aanbieden. En dat model, dus de platformeconomie, marktplaatsen en daarin het betalingsverkeer organiseren, is ook een hele, via een andere hoek van de PSD2 is dat een hele business, zeg maar, aan het worden.
Heeft de PSD2 nou per saldo de innovatie bevorderd?
Mooie slotvraag, Herbert.
Ja, ik zou zeggen,
ja, wel. Ik heb
per definitie zou ik eigenlijk zeggen. Er zijn, je kunt heel veel
die anders niet geweest zou zijn, hè?
Nee, dan zou ik geneigd zijn om te zeggen dat het tot een ongezondere innovatie leidt.
Ja.
Want de innovatie wordt de verkeerde richting. Dus als die er niet was, dan had je een marktgedreven innovatie. Als die er wel is, is die iets meer overheidsgestuurd en minder. Er zitten er wat onvolkomenheden met die privacy.
Dat moet veranderen. Wat moeten we daar trouwens aan doen? Hoe kunnen we dat nu veranderen?
Privacy first steunen bij hun oproepen voor het PSD2, maar niet register.
Oké. Nou, bedankt.
Graag gedaan.
Ja, ik heb genoten. Herbert, dankjewel.
Ja, nou, graag gedaan, Ben.
Dit was PSD2 met Simon Lelieveld. En dit was Technoloog 185. En we zijn er volgende week weer met de nieuwe Technoloog. En geniet ervan. En een fijne week. En tot ziens.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.